Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus, waarin priester Karel Loots momenteel een vaste retraite brengt. In de uitzending van vandaag heeft hij het over wonderen. Zijn die er nog?
Vandaag is het vrijdag in de tweede week van de 40 dagen tijd. In deze 40-daagse vaste tijd kunnen wij onze keuze voor de Heer vernieuwen. Net zoals Jezus in de woestijn en op Goede Vrijdag worden wij mensen ook beproefd. De een wat meer, de ander wat minder. De Heer weet wel wat we aankunnen. De Heer heeft zelf laten zien hoe we in elke beproeving kunnen overwinnen, in verbondenheid met zijn hemelse Vader. Als we kiezen voor de Heer, dan kunnen er ook wonderen gebeuren. En vandaag wil ik iets vertellen over wonderen. 1858, midden de eeuw van de grootste materiële, wetenschappelijke en industriële vooruitgang, waar de rede de godsdienst op het punt staat uit te schakelen, verschijnt Maria aan Bernadette Soubirous, 14 jaar oud. Ze is ziekelijk, astmatisch, kan niet lezen of schrijven, spreekt alleen dialect. Ze is gelovig katholiek, maar krijgt geen godsdienstles, want dat is in het Frans. In de winter, 11 februari 1858, gaat Bernadette met een zus en vriendin hout sprokkelen. Bij een grot gekomen verschijnt een dame, Maria, aan haar. Het begin van 18 verschijningen. Op 25 februari ontspringt er op aanwijzingen van Maria een bron. Maria zegt: ga drinken en was u aan die bron. Vervolgens vraagt Maria om een kapel te bouwen en in processie er naartoe te trekken. Een nieuw Maria-heiligdom is geboren, Lourdes, Frankrijk. 3 dagen later gaat iemand zich wassen aan de bron, een eerste genezing. Dit wordt bekend en er komen meer en meer zieken en gehandicapten. In 1858 registreerde men 100 gevallen van beweerde genezingen. Men spreekt van wonderen. Bernadette zal op 35-jarige leeftijd overlijden. Haar lichaam blijft intact, wonderbaarlijk, nu nog te bezichtigen in Nevers, midden in Frankrijk. Tot nu toe zijn er mensen die beweren dat ze geholpen zijn door de voorspraak van Ons Lieve Vrouw van Lourdes. Verschillende genezingen, wonderen, werden onderzocht. Na een strenge procedure, een kerkelijk proces, worden er een aantal erkend. De criteria zijn: 1. Het moet plots gebeuren. 2. Het moet blijvend zijn. 3. Er is geen medische verklaring mogelijk. Op dit moment zijn er meer dan 7000 genezingen aangegeven. Rond de 70 zijn officieel erkend. Maar deze wonderen vormen de zekere en stevige steunpilaren die Lourdes en de wonderbaarlijke genezingen serieus maken. Maar kunnen wij, mensen van de 21ste eeuw, nog geloven in wonderen? Bestaan er nog wonderen? Kun je een wonder bewijzen? Waartoe dienen wonderen? Zijn het uitzonderingen op de natuurwet of zijn het gelukstreffers? Waarom wordt niet iedereen genezen? Op deze vragen wil ik u meenemen op een tocht, een pelgrimstocht, van hoofd naar hart, van onze hersenen, die zo goed kunnen redeneren, naar ons hart, waar we een stemmetje ons geweten kunnen horen over dingen die ons hart overstijgen. Voor alle duidelijkheid, we moeten ons verstand niet uitschakelen. Maar er is een dimensie die we niet zien. Soms kunnen we wel iets van de overkant voelen. En daarom wil ik u uitnodigen u te laten raken. Want God is aanwezig, niet om te dwingen, maar hij is aanwezig als een vriend op wie je kunt rekenen. We kunnen zeggen, wonderen zijn tekenen van God voor u vandaag. We zijn als mens heel ons leven op tocht, een pelgrimstocht. Als pelgrims op aarde moeten we fundamentele vragen stellen. Wie zijn wij? Wie ben ik? Waar komen we vandaan? Waar gaan we naartoe? Een juist begrip van wonderen maakt veel duidelijk. Want God wil zich openbaren, manifesteren. Hij wil onze levensweg verlichten. Aan mensen die hem zoeken, geeft God tekens. Sterker nog, wonderen maken deel uit van ons christelijk leven. Je kunt dan ontdekken, ik ben niet te veel in deze wereld. Mijn leven is geen toeval. Mijn leven is een heilig verhaal. Ieder mens is uniek. Ik ben gewild door God, bemind en gered door hem. Dat is het goede nieuws van het evangelie. Het is een blijde boodschap. Als je die boodschap jezelf eigen maakt, dan kun je jezelf en de ander accepteren en beminnen. Zo ontdek je dat het geloof levenskrachtig is. En het geloof maakt je los van angst en geeft zin aan het leven. Er zijn mensen, tegenwoordig hoor je dat wel eens, die zeggen, Jezus, ja, maar de kerk? Nee, daar heb ik niks meer mee. Beste mensen, de kerk bestaat al 2000 jaar, ondanks de fouten en zonden van de leden. Wel, dat is pas een wonder. Ik voel me een beetje als die kleine Bernadette Soubirous, die zei, ik heb de opdracht om het u te vertellen, niet u het te laten geloven. Hopelijk geeft deze uitleg zin om verder te zoeken, om Jezus Christus beter te leren kennen en zijn kerk. Want wie zoekt, vindt, wie vraagt, krijgt, voor wie klopt, doet men open. Maar God laat wel vrij. Als God wilde overtuigen, dan zou hij aan u verschijnen. En zo komen we meteen in het waarom van wonderen. Wat is een wonder? In een woordenboek vinden we een definitie van het wonder. Het is een buitengewoon feit waarin men een welwillende goddelijke interventie meent te herkennen en waarin men een spirituele betekenis toekent. Men vindt regelmatig een wondermiddeltje uit om jong, mooi te blijven. Er is een parfum dat Miracle heet. Sommige jongeren zeggen dat het een wonder is dat ze hun examen gehaald hebben. Zonder studeren is het een nog groter wonder. Sommigen zien de oplossing van al hun problemen, trouwen met een rijk iemand. Het is een wonderoplossing. Of de lotto winnen. Maar zijn dit wonderen? Nee. Dit zijn geen wonderen. Wanneer is er dan sprake van een wonder? Bij een wonder gebeurt er iets dat ingaat tegen de natuurlijke gang van zaken. Iemand die bijvoorbeeld ongeneeslijk ziek is en plots geneest. Degene die het overkomt spreekt dan van een wonder. Wat is voor de genezene de oorzaak van het wonder? Als antwoord verwijst men dan naar dat wat men gelooft, diep in het hart. Mensen die geloven in God. God die het beste wil voor de mensen. Echte wonderen hebben een relatie met God. Zijn er nog wonderen? In 1848 was er een meisje van 18 jaar, Jeanne. Ze had TBC, een longziekte waaraan men kon sterven. Ze was al 3 keer geopereerd, graadmager, braakte al wat ze at weer uit. Het was een marteling. Ze was opgegeven door de dokters. Half dood ging ze op bedevaart naar Lourdes. De eerste 2 dagen waren zwaar. De derde dag lag ze op een brancaar en was in de mis. De priester aarzelde om haar de communie te geven, omdat ze bewusteloos was. Toch laat hij een klein stukje van de hostie in haar mond glijden. Onmiddellijk komt Jeanne tot leven. Men brengt haar na de mis tot bij de grot, waar Bernadette Maria zag. Daar krijgt ze haar helderheid helemaal terug. Ze zegt dat ze geen pijn meer heeft en grote honger. Terug in het ziekenhuis stapt ze uit haar bed, loopt, vraagt eten en verslindt het. De volgende dag constateren de dokters dat alle tekenen van haar ziekte verdwenen zijn. Het is een wonder. In de archieven van Lourdes staan meer dan 7000 genezingen geregistreerd. Een 70-tal zijn als wonderbaarlijk erkend, oftewel minder dan 1%. Een citaat van Blaise Pascal: in het wonder zit voldoende licht voor hen die willen geloven en voldoende duisternis voor hen die niet willen geloven. Wat zit er dan achter de wonderen? Wij willen doordringen in het wonder, zoeken naar wat daarachter zit. Een lichamelijke genezing is een feit, een gebeurtenis, zichtbaar en tastbaar. Een onmiddellijke genezing is zichtbaar, tastbaar. Maar de genezen persoon kan twee dingen doen. 1. De onverwachte genezing voor zichzelf houden, tegen niemand iets zeggen, punt, uit. Of 2. Erover praten. En als men erover praat, kan men het onderzoeken. Dokters kunnen de genezing beoordelen. De vraag is, wat zit er dan achter de gebeurtenis van het wonder? Wat betekent het? Aangezien men gelovig is, gelooft men in een bovennatuurlijke oorsprong, een speciale tussenkomst van God. We gaan er even uit voor muziek. Als men gelovig is en men wordt plots genezen, een wonder, dan zegt men dat dat een speciale tussenkomst van God is. Er zijn ook mensen die zeggen dat ze genezen zijn door magische krachten. Ja, genezingen door tussenkomst van magische occulte machten hebben altijd bestaan. Denk maar aan de farao's in Egypte. Hun magiërs doen haast hetzelfde als Mozes. Dezelfde wonderen, de vriend van God. Is Mozes. In onze tijd keren mensen zich naar het magische, het bijgeloof ook. We worden overstroomd door allerlei aftreksels van religies, spiritisme, astrologie, occultisme, kaartleggen, magie, hypnose enzovoort. Ze kunnen gevaarlijk zijn. Trouwens, je steekt je pink er naar uit en je bent aan handen en voeten gebonden. Deze krachten snijden je af van de realiteit, van anderen en van God. In het ergste geval word je geleid naar vervreemdende en zelfs dodelijke dwalingen. Daarom een tip: beoordeel de boom aan zijn vruchten. Kijk tot wat het leidt. Komt er iets goed uit of niet? Er bestaan ook menselijke gaven, maar een regel bij het onderscheiden of ze goed zijn: worden ze gratis toegediend of moet je er vet voor betalen? Beschouwen ze zich als eenvoudige, nederige, barmhartige mensen die het gratis doen, of beschouwen ze zich als een goeroe? Vaker komen er kwaaltjes bij, onrust, angst, in plaats van genezingen. Kortom, welke betekenis geeft men aan de genezing? Een verhaal maakt het duidelijk. Jean-Luc was 14 jaar toen hij astrologie leerde kennen. En als puber meende hij daar het antwoord op al zijn vragen te vinden. Als men zich overgeeft aan astrologie, lijkt het alsof in je het vermogen tot waarzeggerij ontwikkeld wordt. Je denkt een gave te hebben. Jean-Luc probeerde de toekomst te kennen. Hij onderzocht de sterren en het lot en kreeg steeds weer hetzelfde antwoord. Hij zou een meisje ontmoeten die ook aan astrologie deed. En het gebeurde, een zielsverwante. Na een tijd werd de relatie onleefbaar, maar in de sterren stond dat ze voor elkaar gemaakt waren. Jean-Luc verdiepte zich nog meer in de astrologie en ondertussen groeiden droefheid en angst. Beetje bij beetje steeds meer. Beetje bij beetje begon hij weer te bidden. Voor Jean-Luc was dat niet tegenstrijdig. God heeft toch de sterren gemaakt? Na een tijdje ging Jean-Luc elke dag bidden, in een kerk, om zijn relatie met het meisje te versterken. Maar hoe meer hij bad, hoe meer hij innerlijk heen en weer geschud werd. Door zijn hart te openen voor astrologie had hij, zonder het te weten, de deur opengezet naar het niets, naar leegte. Astrologie leidt naar andere vormen van geloof, New Age, reïncarnatie. Je bouwt voor jezelf een systeempje op, maar uiteindelijk word je bang. Je gelooft in oncontroleerbare krachten van het heelal. In afwachting van, ja, wat? Jean-Luc kreeg zelfmoordgedachten. De broer van Jean-Luc was een christen, maar Jean-Luc beschouwde hem als een godsdienstfanaat. Op een dag vertelde hij 4 uur lang over alle pech in zijn leven. En op het eind zei zijn broer: als je nu eens terugging naar Jezus Christus. Op dat ogenblik zag Jean-Luc de liefde van de Heer voor hem en tegelijk alles wat hij verkeerd had gedaan. Het was weldadig en hard tegelijk. Hij huilde en voelde de behoefte om te gaan biechten. Daarna heeft hij zijn astrologieboeken verbrand. De moeder Gods Maria heeft hem geholpen. Tijdens een retraite heeft zij hem doen begrijpen dat hij slachtoffer was van de grote verleider, de slang, het serpent of Lucifer. Ondertussen werd heel zijn wil en geest opnieuw georiënteerd. Het heeft allemaal wel tijd gekost, maar hij is ondertussen genezen van zijn angsten. Als je jezelf aan Jezus geeft, heeft de Satan geen enkele macht meer over je. Ondertussen ontdekte Jean-Luc dat zijn familie veel voor hem gebeden had. Zijn broer bad elke dag een roze hoedje voor hem. In de tijd dat het slecht met hem ging, had zijn oma tegen een van zijn nichtjes gezegd: we gaan Jean-Luc weer tot leven wekken met onze gebeden. En dat is wat er gebeurd is. Daarom onderzoek of iets van God is of niet van God is. En bid. Een vraag: kunnen wetenschap en geloof samengaan? De wetenschap luistert naar precieze regels. De godsdienst kan onderzocht worden door de wetenschap, en dat is goed. Hoe beter we de schepping en haar wetten kennen, hoe beter we de schepper en zijn mysteries leren kennen. Trouwens, godsdienst verdwijnt niet naarmate de wetenschap bevordert. Een citaat: een beetje wetenschap verwijdert van God, veel wetenschap brengt bij God. Er zijn twee bronnen van kennis. Wetenschappelijke kennis, wetenschap zoekt naar het hoe het werkt, en ten tweede geloofskennis. De Bijbel is een geïnspireerd geschrift en geeft betekenis aan de dingen. Uiteindelijk zijn wetenschap en geloof twee manieren om de waarheid te benaderen. Paus Johannes Paulus II heeft geschreven in zijn encycliek Fides et Ratio: wetenschap en geloof zijn de twee vleugels die de menselijke geest in staat stellen zich te verheffen tot het beschouwen van de waarheid. Kortom, een mens gelooft met zijn verstand, de reden, en het geloof berust ook op regels. Het is redelijk. Zo heb ik bijvoorbeeld in mijn studie theologie nergens een tegenspraak ontdekt. Het geloof heeft eigen regels, maar zit redelijk in elkaar. De vraag is, welke god, welke godsdienst moeten we dan aanhangen? U weet dat er vele godsdiensten bestaan. De mens is een godzoeker. Hoe dan ook. God heeft de mens zo gemaakt dat hij steeds zoekt naar hoger, meer, groter, dieper. De mens weet dat hij sterfelijk is. Er is een laatste dag. De mens zoekt dan naar de zin van het leven en vraagt zich af, is er een hiernamaals, is er meer? Waarom leeft men maar enkele jaren op aarde? Is er daarna iets of niets? Is er een god of zijn er vele goden? Beste luisteraar, stelt u zich die vragen niet? Ik vermoed van wel. En dat is goed, dat is normaal. Kinderen voelen intuïtief aan dat er meer is, dat er een wereld is die ons overstijgt. Mensen van alle tijden waren ook godsdienstig. Romeinen hadden Neptunus, Venus, Mars enzovoort. Grieken hadden heel het Pantheon, Afrodite, Orpheus enzovoort. Galliërs hadden Tautatis, denk maar aan Asterix en Obelix. Elk volk zijn eigen god of goden. Er zijn drie godsdiensten die in één god geloven. Het Joodse volk, christelijken en islamieten. Alle drie verwijzen ze naar Abraham, de vader van alle gelovigen. Daarnaast zijn er mensen die het bestaan van God ontkennen, atheïsten. Ze geloven in geen hogere macht of machten. Agnostici houden zich niet met God bezig. Voor deze twee groepen kunnen wonderen niet bestaan. Dit bewijst voor ons dat wonderen alleen maar bekeken kunnen worden in de relatie tot God. Er zijn mensen die nauwelijks geloven in het bovennatuurlijke. Ze zijn zo bezig met het wereldse. Ze zijn de zin van het heilige verloren. Misschien zijn we allemaal wel min of meer besmet met deze idee. We geloven vooral in onze eigen kracht, in verzekeringen en bankrekeningen, in alles wat tastbaar is. God is voor zo'n mensen ergens ver weg, niet geïnteresseerd in ons. Islamieten zien God als de transcendente, dat wil zeggen de absolute, de eeuwige, de schepper. Maar hij blijft ver verwijderd van de mens. Voor het christendom is God ook absoluut, eeuwig, schepper. Maar hij is niet ver weg. De christelijke God is een God van liefde die zich openbaart, die het initiatief neemt en naar ons toekomt. Denk maar aan kerstmis en de sacramenten. God komt. Dat verandert alles. God doet al het mogelijke om zijn liefde voor ons duidelijk te maken. Hij doet dat ook door tekenen, door wonderen. We kunnen zeggen dat religies wegen zijn waarop de mens God zoekt, van onder naar boven. Maar de christelijke godsdienst is uniek. Het is God die de mens vindt, van boven naar onder. God openbaart zich, ook door wonderen. Wonderbaarlijke genezingen zijn talrijker dan men denkt. Als de kerk iemand heilig verklaart, vraagt de kerk om een wonder. Paus Johannes Paulus II heeft tijdens de tijd dat hij paus was, meer mensen heilig verklaard dan al de pausen in de eeuwen daarvoor. Het wonder is een teken, een handtekening van God. Er zijn vele tekenen. Bijvoorbeeld als iemand u omhelst, is dat een teken dat iemand u aardig vindt, een teken van genegenheid. Als je een lelijk gezicht trekt, is dat een teken dat je niet blij bent. Een teken richt zich tot onze vrijheid. We kunnen iemand vriendelijk aankijken of niet. Het eigene van een teken is dat het ons vrij laat. We kunnen antwoorden zoals we willen. De Bijbel zegt dat niemand ooit God gezien heeft. Hij is onzichtbaar. God is anders dan mensen. Toch geeft God ons ook tekenen, vele zelfs. Het eerste teken dat God geeft, dat is de schepping. Hij schept vanuit het niets. Maar God is nog steeds scheppend bezig. Hij houdt de schepping in stand. Hij houdt ons in het bestaan. Zonder hem zouden we niet bestaan en de wereld ook niet. De aanwezigheid van God in zijn schepping is een permanent wonder. Bijvoorbeeld, de zon die iedere dag opkomt kun je zien als een wonder. Het wonder van het leven. Het is een ramp als we het leven niet meer beschouwen als heilig. Iedere zwangerschap is een wonder. De vrouw die een baby in de buik draagt, hoeft niets te doen. Het gebeurt gewoon. De ogen zijn ook wonderen. We zien kleuren, licht, prachtig hoe het allemaal werkt. De dagelijkse wonderen zijn een teken van Gods constante aandacht voor ons. Dikwijls zijn het dingen die we niet meer zien, omdat we eraan gewend zijn. Er is ook het wonder van de voorzienigheid. Voorzienigheid wil zeggen zorg dragen. God zorgt voor mensen die op hem vertrouwen. En nu ga ik iets heel belangrijks zeggen. De voorzienigheid van God is evenredig aan ons vertrouwen. Dat wil zeggen, als God voor mij een verre God blijft, als ik alleen op mezelf reken, op eigen krachten, zal hij niet tussenkomen, omdat hij mijn vrijheid respecteert. Een goede raad, zeg op ieder moment dank. Het is een houding die je in de aanwezigheid van God houdt. Als je God zo erkent, kan God handelen, vrij handelen. Onze goedkeuring stelt hem in staat te handelen zonder onze vrijheid te forceren. Hij kan dan iets doen in ons leven. De Bijbel leert dat zij die zich overgeven aan hun hemelse Vader wonderbaarlijke geschenken ontvangen. Zij die zich overgeven aan hun hemelse Vader noemt de Bijbel de armen van de Heer, de Anawim. Zij ontvangen genaden, gunsten, wonderen. Wanneer men zo met God leeft, in vertrouwen op hem, kan God door zijn geest, de Heilige Geest, de dingen sturen. Hij voorziet de dingen. Vervolgens, God schrijft recht op kromme lijnen. Bijvoorbeeld de kruisdood van Jezus Christus. Het kruis draait de wereldorde om. God weet van het ergste kwaad, de dood van God op het kruis, iets positiefs te maken. We worden verlost door het kruis. En ja, 20 eeuwen later heerst het kwaad nog steeds, maar niet meer zoals daarvoor. De hoop is dat we eruit komen. Het kruis openbaart dat de zichtbare dingen, geld, macht, het niet voor het zeggen hebben. Dat de wet van de sterkste niet het beste is. De wet van de liefde is de echte wet in deze wereld. De wonderen zijn tekenen die duidelijk maken dat onze menselijke wereld niet verankerd is in het kwaad, in de dood. Wonderen maken duidelijk dat de armen deelgenoot zijn van het Rijk van God, dat op het kruis is gesticht. Wonderen zijn openingen, open ramen, tekenen van de volheid van bestaan die God voor ons wil. Het is een vooruitlopen op zijn verrijzenis. Beste luisteraar, ik heb gesproken over wonderen in de schepping, de wonderen van de voorzienigheid. Maar God heeft ook nog wonderen gedaan in de geschiedenis van een volk dat hij had uitverkoren. In het Oude Testament ontdek je het ingrijpen van God. Beetje bij beetje openbaren die wonderen wie en hoe God is. Bijvoorbeeld de doortocht door de Rode Zee, Gods redding en overwinning over het kwade. Het eerste wonder staat in het boek Genesis. Sara lacht als God tegen haar man Abraham onder de eik van Mamre zegt dat ze over een jaar een zoon zal hebben. God kondigt aan dat hij een wonder gaat doen en er wordt gelachen. Dit gebeurde 2000 jaar voor de komst van Christus. 2000 jaar later zal Maria in plaats van te lachen de engel Gabriël ondervragen: hoe zal dit geschieden? Haar ja zal het nieuwe verbond mogelijk maken. Je ziet dat God het initiatief neemt om te tonen, te openbaren, dat hij een barmhartige God is, een vriend van mensen. Omdat de mens ver van dat idee afstaat, is er tijd nodig. Heel het Oude Testament, tot aan de geboorte van Jezus, en heel ons leven, ieder van ons krijgt tijd om het te vatten. Ieder van ons kan zich bekeren, meer en meer. We hebben tijd nodig, want ons hart is verhard, we twijfelen vaak en we vragen: als God bestaat, waarom verbergt hij zich? Vervolgens vragen we hem om een teken, een wonder, zoals wij het willen. En natuurlijk krijgen we niet wat we wensen. We willen dat God een wonder voor ons doet. Hij doet het, voortdurend, maar we zien het niet. God weet beter dan wie ook wat goed voor ons is. Hij wil op de eerste plaats ons hart veranderen. Dat is het belangrijkste.
En tot zover, beste luisteraars, de vaste catechese voor vandaag, u gebracht door priester Karel Loots. U kan deze uitzending altijd online herbeluisteren op radiomaria.be. Radio Maria wenst u een genadevolle 40 dagen tijd.